Radio 1.
Touché.
Met Friede Lesage.
Touché met finfluencer Charlotte van Brabander. In haar puberteit ontdekte ze haar gametalent. Als studentencriminologie ruilde ze de joystick voor de pokertafel. En nu wacht ze haar kans als belegger. Want wie slim spaart, kan al vroeg met pensioen. Maar hoe moet het verder? Wat gaat ze doen met zoveel poen? En is ze voorbereid op een tegenslag? En kan je armoede de wereld uithelpen met meer financiële educatie? Dit is Touché met Charlotte van Brabander. Een zeer goedemiddag.
You're probably right, seen from your side, that I've been lucky. But I've been needing to crack all week. Yes, I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body. As we speak, but now I found something to look for, and I can't decide, 'cause I might find to stroll behind is better than to scroll, just like I did before. Towards you to say that I'm staying, and on every single impulse and every other move I react, 'cause in any old creek with change in technique you'll see me playing. After any old mother blow I'll be back.
Deus met de Instant Street, Charlotte van Brabander. Waarom wou je dit laten horen?
Ook zo opnieuw een klassieker die ik gewoon heel erg goed vind. De muziek, die stemmen, het verhaal erachter, de lyrics zijn echt gewoon heel mooi. Ook wel een beetje een liefdesverdriet liedje op een bepaalde manier.
Is dat voor jou het verhaal erachter?
Ja, misschien wel. Ja, ik ben wel een emotioneel in mijn muziekkeuzes. Ik ben zelf een beetje hoogsensitief. En een lied moet een melodie hebben waar ik dat niet op mijn hart begint te slaan. Als ik in de auto zit met mijn vriend, zeg ik altijd van nee, die muziek moet echt stiller als ik hem niet zelf gekozen heb. Maar dan deze muziek mag loeihard staan, omdat mijn hart gaat er niet van versnellen. Dus echt gewoon een heel leuk tempo ook.
Ja. Wat gebeurt er bij jou als jij naar het nieuws kijkt?
Goh, Ik ben eigenlijk wel een vrij rationele op nieuwsgebied, denk ik. Dat komt niet altijd meer goed binnen. Niet alles.
Want op dit moment is er natuurlijk de oorlog in Oekraïne die voelbaar is tot in onze portemonnee. En dan hadden we al de energiecrisis en de coronacrisis. Dat is iets wat mensen natuurlijk heel erg bezighoudt. Ja.
Dat komt wel binnen. Vooral het nieuws is maar het nieuws. De persoonlijke verhalen die je krijgt te horen, ook mensen die mij volgen, die mij berichten sturen van ja, hoe kan ik zelf beleggen als ik nog niet eens kan sparen, dat breekt mijn hart wel. En ik weet dat dat de realiteit is waar heel veel mensen mee kampen. Ook al gaan ze hard gaan werken, komen ze soms niet rond. En de menselijke verhalen erachter breken wel mijn hart. Ja.
Is dat iets wat jou ook bezighoudt? Zal ik mijn rekeningen nog wel kunnen betalen?
Voor vorig jaar zeker en vast. Ik heb zelf alleen een huis gekocht, wat dat toch wel ook een zware hypotheek met zich meebrengt. En ik ben wel altijd vrij angstig, of hoe zal ik het zeggen, voorzichtig opgevoed. En die angst komt dan ook weer uit mijn money-opvoeding op een bepaalde manier. Maar ik heb me zeker de vraag gesteld van, oei, als ik alleen val, als single voornamelijk, hoe betaal je het allemaal? En ik heb het ook meegemaakt. Ik zeg het, wij kregen niet heel erg veel geld. Wij kregen €25 per week om op kot te gaan, om alles van ons eten te gaan betalen, wat dat niet veel is, in vergelijking met toen mijn studentenvrienden. Ik weet wat het is om dat gevoel van schaarste te voelen. En ik weet dat dat ook ervoor zorgt, dat gevoel van schaarste, dat je niet meer op lange termijn kan gaan nadenken. En dat je echt met kleppen op eigenlijk enkel aan morgen denkt, van hoe kom ik morgen rond? En die angst dat je daarbij voelt, is iets wat ik niemand toewens. Mm. En ik denk dat er vandaag de dag heel veel mensen angst hebben en veel financiële stress hebben. En ja, stress is wat je moet vermijden in elk geval.
Maar toch hebben mensen heel veel gegeven aan het consortium 1212. Die hebben zo'n kleine 25 miljoen binnengehaald. Heb jij zelf ook gestort?
Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb het programma niet gevolgd. En ik probeer terug te geven aan de maatschappij door, als ik reis, veel geld uit te geven tijdens mijn reizen, omdat ik echt dan weet dat mijn geld verdeeld wordt bij mensen die het echt nodig hebben. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar naar Afrika geweest en daar zoveel lokaal kopen, lokale dorpjes gaan bezoeken, daar geld achterlaten. Dat vind ik eigenlijk de beste vorm van geven, toerisme. Mm-hmm. Omdat je weet bij wie je terechtkomt, heel concreet. Dat is hoe dat ik probeer terug te geven. En mezelf ook, in alle eerlijkheid, ook wel verrijk om hun verhalen gaan mij een beter mens maken vaak. Dan zie ik ook altijd in mijn emotionele als ik zo van die reizen maak.
Eén op 10 bij ons leeft in armoede. Dat is ontstellend veel. Denk je dat financiële educatie daar iets kan aan verhelpen?
Ja, en ik zou zelf zeggen, ik denk dat er meer dan 1 op 10 zijn. Ik las gisteren een artikel van de KNAK die stelt dat er eigenlijk 3 op 10 naar die armoedegrens aan het toegaan is. Dus ja, financiële educatie kan ons zeker helpen. Vooral een betere money mindset, denk ik. En beseffen dat de wegwerpmaatschappij eigenlijk iets heel lelijks is, dat mensen doet kopen, terwijl dingen doet kopen die we niet nodig hebben, die ons niet gelukkiger maken, die een korte shoprush met ons gaan meebrengen. Ik denk dat daarbij begint van dat mensen bewuster met geld moeten omgaan. Zoals ik net zei, als je in schaarste leeft, ga je eigenlijk niet meer op lange termijn kunnen nadenken en denk je ook echt op korte termijn. Een mooi onderzoek daarvan, dat ook in mijn boek verder beschreven staat, is dat eigenlijk bijvoorbeeld als een armer gezin een budget plots krijgt, dat ze vaak heel hoge impulsaankopen daarmee gaan doen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb het nu rechtstreeks over dat onderzoek in mijn boek, maar bijvoorbeeld een flatscreen tv gaan kopen, terwijl dat ze eigenlijk beter dat geld op lange termijn kunnen gaan gebruiken voor dingen die wel hun leven kunnen veranderen. En ik denk daar financiële educatie, meer inzicht in hoe moet ik mijn geld gaan inzetten en vooral ook wat dat nu vaak echt heel ver weg lijkt, dat beleggen bijvoorbeeld, dat wat dichterbij brengen bij de mensen, dat meer mainstream maken, dat democratischer gaan maken, dat niet enkel toelaten voor mensen die een bankadviseur hebben, die de kans hebben om extra heel veel geld op de bank te laten beleggen, maar eigenlijk gewoon mainstream mensen leren beleggen. Dat heeft er voor mij ook, beleggen heeft er voor mij echt heel specifiek ook voor gezorgd dat ik zelf minder ben gaan shoppen. Ik ben heel... Mm-hmm. Ik shop bijna niet meer. Ik denk als ik 3 keer in een jaar naar een winkel ga, dat dat veel is.
Jongeren, de jonge generatie is vooral ook milieubewuster gaan leven, consumeert minder, koopt veel vaker tweedehands, is voorstander van de deeleconomie. Dat is ook een manier van sparen.
Zeker.
En doe jij dat? Hoe ver ga jij daarin?
Deeleconomie zeker en vast. Ik heb nu nog geen kinderen, maar mijn kasten zitten al vol met kinderen. Kleren van Mathies, mijn metekindje. Omdat ik denk van, oh, daar ga ik toch echt geen geld aan geven. Ik ben eigenlijk, en het is niet gierig, maar heel bewust geworden in mijn koopgedrag sowieso. Ik koop eigenlijk enkel dingen waarvan ik denk, die gaan in waarde gaan stijgen. Bijvoorbeeld... Als ik een juweel zou kopen, dan gaat dat iets zijn dat ik weet van oké, dit kan stijgen in waarde. Ik probeer echt niet meer dingen te kopen die volgend jaar misschien minder waard zijn of die ik niet meer ga kunnen doorverkopen. En op die manier ben ik wel zeker en vast bewuster gaan leven.
Tijdens de lockdown, de voorbije 2 jaar, zijn jongeren ook veel meer geïnteresseerd geraakt in de beurs. Heb jij daar een verklaring voor?
Ja, de beurs is gecrashed door corona. Dus denk dat het nieuws ook ging van... Ja, het is nu de moment. Als je een goed koopje wilt doen, moet je het nu doen. Wat dat veel mensen getriggerd heeft. Plus, los daarvan, het is ook democratischer geworden. Er zijn zoveel brokers-apps, zoals ik denk daarbij aan een Bolero, een Buxero, een DEGIRO, die beleggen dichter bij de mensen brengt. Ik ga 's avonds aandelen shoppen vanuit mijn luie zetel, bij wijze van spreken. Rapper dan dat ik op Zalando zit te scrollen. Dus aandelen kopen is gewoon iets geworden dat dichter bij de jongeren is gekomen. En we zijn sowieso al iets meer tech-savvy. Het is makkelijk om apps te installeren, denk ik. En het beleggen is gewoon meer voor Jan en alle man geworden.
En het nieuws wordt ook vaker vertaald naar de financiële gevolgen, want dat hoor je ook vaker in het nieuws vermeld.
Klopt.
Van wat is de impact op de financiële situatie, op de economie?
Op de beurs ook, inderdaad. Mm-hmm. Ja, eigenlijk sinds ik ben gaan beleggen is er voor mij een wereld open gegaan. Ik kijk veel minder reality tv als ontspanning, maar ik kijk echt gewoon naar het nieuws. Ik kijk bijvoorbeeld naar de Fed meeting van Jerome Powell. Voor mij is dat pure sensatie. De manier hoe dat hij zijn woorden uitspreekt en de impact daarvan dan op de beurs. Ja, voor mij is het echt gewoon... Beleggen heeft mijn leven meer dynamiek, meer een extra laag, een extra dimensie gegeven. Ik voel mij verbonden veel meer met de wereld dan dat ik voordien was. Bijvoorbeeld als ik in de file sta en ik zie een camionetje van een of ander bedrijf waarin ik belegd heb, dan denk ik, ja, die zijn ook voor mij aan het werk. Dus het geeft gewoon zo'n fijn gevoel dat ik veel meer verbonden ben en niet enkel in mijn eigen loondienstverhaal zit, zeg maar. En ja... Het is gewoon heel fijn. En ik denk dat dat ook veel jongeren aanspreekt.
Je zegt ook, bedrijven zouden hun werknemers moeten bijstaan in hun omgaan met het loon dat ze krijgen elke maand.
Ja, zoals ik al zei, ik maak loonbeleiden voor KMO's. En ik ben van mening, iedere werkgever wil natuurlijk marktconform verlonen. Dat is een principe. Anders kunnen we vandaag in een war for talent geen human capital, geen goede mensen meer aantrekken en zeker niet behouden. Dus iedereen wil die marktconformiteit voorzien. Maar door de hoge inflatie, door de stijgende facturen, merken we dat mensen, inderdaad werknemers, minder met hun netto kunnen gaan doen. Of dat er... Ja, op hun beurt minder overblijft. Dus ik vind het wel een gedeelde verantwoordelijkheid. En het is zeker geen verantwoordelijkheid die volledig bij de werknemer ligt, maar ook bij de werkgever, om te gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die 40 uur, 38 tot 40 uur per week of meer zelf voor een loon gaan werken, dat loon ook echt kunnen goed inzetten. Dat ze de kennis ermee hebben. En ik vind dat eigenlijk inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid die ook een beetje bij de werkgever ligt.
En hoe kunnen ze dat dan doen?
Door educatie ook te voorzien, door mensen te leren beleggen, door ze uit te leggen wat dat samengestelde interest is bijvoorbeeld. Door ze uit te leggen hoe een beurs werkt, hoe ze kunnen investeren, hoe ze op langere termijn kunnen nadenken, hoe ze minimalistischer kunnen gaan leven, hoe ze duurzamer en meer naar hun waarde kunnen gaan leven. En ik denk dat dat veel financiële stress gaat wegnemen en mensen die minder stress vertonen, dat is alleen maar positief op de werkvloer.
That it makes the fire ring. Oh, but I know love as a fading thing, just as fickle as a feather in a stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love disfigure me into something I am not recognizing. I said, come on in, I will not open myself up this way again. I lay my face to the saw, nor my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon end. You will not see me fall, nor see me struggle to stand. To be acknowledged by some touch from his nod. The cage call. I said, come on in. I will not open myself up this way again. I see the shadows that we cast in the cold, clean light. My feet are gold, and my heart is wide. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay.
Song for Zula is dit van Phosphorescent. Charlotte van Brabander, wat zit hierachter?
Ik word er een beetje verdrietig van zelf.
Oei.
Ja, dat liedje... ja, veel liefdesverdriet gehad.
Is het waar?
Toch wel.
Ja. Maar het is goed gekomen.
Sowieso.
Je leert altijd uit liefdesverdriet,
ja,
hè?
Ja, ongetwijfeld.
Wat heb jij eruit geleerd?
Loslaten. Liefde is loslaten, sowieso. En ja... Veel eigenlijk. Gewoon sterker zijn en emoties kunnen hebben. Emoties laten zien. Ja.
Wat je nu ook doet.
Ja, kort. Inderdaad.
Ja. Je hebt een val gemaakt, hè? Een ski-ongeluk gehad.
Ja.
En dat heeft ook wel indruk gemaakt op jou.
Ja, ik was toen heel hard aan het werken. En ik weet dat nog, tussenin even een skitripje gemaakt. En mijn knie gebroken. En dan moest ik 3 maanden in de rolstoel. En ja, ik was toen net echt heel hard aan het werken. Slim Sparen was nog geen, was nog geen project op dat moment. Maar ik had het heel erg druk voor SD Works. En dat was wel zo'n moment van wow. Even naar nul, niet kunnen bewegen, heel de dag plat liggen in de zetel. Ik had zelf geen energie om naar een serie te kijken of een boek te lezen. En ja, dat heeft mij wel laten zien ook dat je het leven niet altijd kunt plannen. En Liefdesverdriet heeft mij dat trouwens ook geleerd, dat leven niet planbaar is. Je moet gewoon genieten van elk moment. En ja, ik heb er veel ook uit geleerd. Ik ben denk ik wel een schakeltje teruggegaan en iets bewuster gaan leven. Iets meer
op welke manier dan?
Gewoon meer in het nu. Ik was zo bijna dwangmatig bezig met vooruitgaan en werken. Terwijl ik nu probeer echt meer te zeggen van oké, ik doe enkel wat dat mijn energie geeft. Ik wil ook enkel nog dingen doen die met mensen die mijn energie geven. Ik ben veel bewuster in het leven komen te staan. En daarom dat ik ook daarnet zei van het is belangrijk om enkele vrienden te hebben, mensen die je heel graag ziet. En het leven is ook te kort om te veel te doen, omdat je het moet doen of omdat het zo hoort. En ik durf veel meer nee zeggen nu tegen projecten, tegen dingen die mij gewoon niet nauw aan het hart liggen. En ik vind dat ook oké om selectief daarin te zijn.
Beleggen, dat is iets wat nu jouw hele focus krijgt. Ja. Hè? Hoe ben je daarmee begonnen?
Zelf eerst bij de bank langs gegaan, het klassieke parcours, zeg maar. Daar beginnen beleggen en dan al rap beseft na vele duizenden euro's zelf een studie te steken van wow, dit is gewoon veel te cool, waarom geef ik het uit handen? Ik ga het beter zelf kunnen. En dan zelf de draad opgepikt.
Ja. Ja. Waarom is het volgens jou niet echt nodig om naar de bank te gaan als je wil beleggen?
Ja, vaak raden zij ook fondsen aan. Fondsen zijn vrij duur, naar mijn opinie. In vergelijking met automated trackers, ETF's, die eigenlijk automatisch een mandje van aandelen gaan volgen, is vaak een actief beheerd fonds op lange termijn minder winstgevend. Los daarvan heb je ook hoge kosten die eraan verbonden zijn. Vaak bij een commercieel fonds heb je instapkosten, uitstapkosten en dan nog een keer 2% beheerskosten. En wat de mensen vergeten, 2% lijkt niet veel, maar het is wel 2% jaarlijks op je opgebouwd kapitaal. Dus op lange termijn, op een periode, en ik raad ook iedereen aan om op lange termijn te denken als je gaat beleggen, gaat dat toch wel over gigantisch veel geld. Dus op een periode van 40 jaar kan je bijna het dubbele gespaard hebben als je niet belegd hebben als je niet via een bank zou gegaan zijn en het zelf gedaan zou hebben. Het is daarom dat ik ook zeg, mijn cursussen, ik geloof erin dat ze opwaarderen en dat ze direct ook geld gaan opbrengen, want je gaat niet via de commerciële weg. En daar ben ik eigenlijk altijd ook zo opgevoed trouwens. Hoe minder tussenpersonen, hoe meer dat er zelf bij jou blijft liggen.
Do your own research.
Ja.
Dat is jouw pleidooi, hè?
Zeker.
Maar toch, dat lijkt me niet zo makkelijk en je hebt daar ook heel veel tijd voor nodig.
Dat valt ook goed mee. Ja. Ik denk, als je gaat beleggen, moet je vooral eerst onderzoek doen naar hoeveel tijd heb ik ervoor en welk risico wil ik nemen en welke beleggershorizon heb ik. Hoe lang kan ik gaan beleggen? Hoe langer, hoe beter trouwens, voor alle duidelijkheid. Maar op basis van die vragen kan je dan ook jouw profiel of jouw portfolio gaan samenstellen. En heb jij weinig tijd, koop dan gewoon ETF's en daar moet je niet naar omkijken. En die volgen gewoon de algemene markt. Het is beter dan je geld op je spaarboek te laten staan en te laten wegslinken aan koopkracht door inflatie die toch rond vandaag de dag rond de 5%, maar naar mijn opinie veel hoger kan gaan liggen. Want de vraag is ook altijd van hoe wordt die inflatie gemeten? Los daarvan is een discussie, denk ik, die je zeker kan volgen op mijn social media. Maar los daarvan denk ik inderdaad dat het belangrijk is om de touwtjes zelf in handen te nemen en niet te denken dat het te moeilijk is, want ik als financieel leek heb ook echt alles wel omgekouwd en vervormd naar verklaarbare, verstaanbare taal. Ik heb allerlei profielen die de cursus gekocht hebben. En dat gaat van zelf beleggersadviseurs bij de bank tot en met TUW'ers die zeggen van ja, goed gedaan. Tot en met echt ook gewoon nagelstylisten die een eigen studiootje hebben, die wel geld op hun rekening hebben staan. En die snappen, en die zijn ook volledig mee met het verhaal. En ik denk dat het belangrijk is om het democratisch te maken en mainstream te maken. Iedereen kan het zelf
vaststellen. Jij kan uitleggen wat het verschil is tussen aandelen en crypto's.
Ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Crypto is eigenlijk, de verzamelterm crypto staat voor mij voor technologie gebaseerd op blockchain. En ja, pas op betaaltechnologie of muntwaardetechnologie gebaseerd op blockchain. En hoewel ik zeg altijd, als je crypto's gaat aankopen en je wijkt een beetje af van de heel standaard crypto's, de belangrijkste denk ik vandaag de dag nog steeds zijn de Ethereum en Bitcoin zelf, dan zeg ik altijd van je moet die ook gaan analyseren alsof je een technologisch bedrijf zou gaan analyseren. Bijvoorbeeld wil jij een Solana kopen of een Polkadot of whatever, welke munt er zijn er ondertussen al zoveel, ga die gaan analyseren zoals je ook een technologisch bedrijf zoals een Facebook of Meta op vandaag de dag of een Google gaat gaan analyseren. Je moet gaan onderzoeken van wie is het management, wie zit erachter, wat is de use case van een bepaalde coin of crypto, wat is het verdienmodel, wat staat er op de planning, hoe lopen de cijfers. Het is ook belangrijk om altijd de whitepapers van cryptoprojecten te gaan lezen, want die gaan eigenlijk de visie, missie en strategie van de ontwikkelaars gaan uiteenzetten. Dus voor mij is het vergelijkbaar, alleen als je in crypto investeert, en ik zeg altijd, het is een landschap waar er heel veel ook mijnen liggen, waar je moet voor uitkijken, want er zijn ook wel minder goede projecten die je echt moet vermijden, denk ik. Maar als je bij de klassiekers blijft en je investeert op lange termijn, dan denk ik dat je eigenlijk in een wereldveranderende technologie stapt. Dus ik ben ervan overtuigd dat elke Vlaming toch wel bewust moet zijn of toch onderzoek moet gaan doen naar de technologie achter crypto. Wat voor use case mainstream crypto kan hebben voor de wereld. En eigenlijk ook een klein percentage toch van zijn portfolio daarin zou moeten gaan investeren.
The War on Drugs met Strangest Thing, Charlotte van Brabander.
Ja.
Waarom wil je dit laten horen?
Het is het liedje van mijn vriend en ik toen we elkaar net leerden kennen. Elke keer als we in de auto stapten, stond deze op. Dus ook positieve nostalgie.
En hoe komt het dat het klikt tussen jullie, denk je?
We zijn alle twee heel ondernemend, denk ik. Heel sterke persoonlijkheden. Als vrienden met ons afspreken, denken ze altijd... Oh, dat kleppert hier altijd. Want wij zijn vrij hard tegen elkaar. We durven onze mond open doen tegen elkaar, ook als er mensen bij zitten. Maar we halen wel het beste in elkaar naar boven, denk ik. Hij is chaos, ik ben orde. En zonder chaos is er geen innovatie. Zonder orde is er geen ruimte om die innovatie tot plannen te brengen en uitwerking te brengen. Dus ik denk dat we daar echt heel veel, heel goed op elkaar matchen.
En geld is een gemeenschappelijke interesse?
Klopt. Mijn vriend is ook vol bezig met de ontwikkeling van een software in het cryptolandschap. Dus ja, we zijn continu, bij ons thuis gaat het alleen maar over Web3, investeren, bitcoin, noem maar op. Ja.
Hij was ook een pokeraar.
Ja, ook een professioneel pokerspeler geweest. Weliswaar wel een professioneel pokerspeler. Een van de beste, denk ik, in België ook wel. Dus dat heeft ons eigenlijk wel samengebracht. Hoewel dat nu bij hem wel op een lager pitje staat, omdat we het zo druk hebben met zijn bedrijf. En daar eigenlijk alle aandacht op vandaag naartoe gaat.
En daar ook veel geld mee verdient?
Met pokeren wel. Ja, ik denk wel dat hij toch een van, zoals ik zei, een van de beste pokerspelers in België is.
Ja. Ja. Waar willen jullie naartoe? Want jullie zijn jonge mensen aan het begin van een bloeiend leven.
Ik denk, ik wil gewoon impactvol zijn. En wat is impact voor mij? Voor mij is impact mensen dingen doen inzien. Ja.
Maar in je eigen leven? Wat voor leven wil je?
Wat voor leven wij willen? Ik denk huisje, tuintje, kindje en vrijheid. Zodat we wel... Want dat mis ik. Als ik kijk naar mijn eigen leven, ik ben opgegroeid onder de kerkentoren. Ik heb nooit Erasmus willen doen, omdat ik toen altijd een vriendje had. En ik had angst dat het dan gedaan zou zijn, of zo, als ik was vertrokken voor een jaar. Ik wil eigenlijk mijn kinderen het omgekeerde laten zien. Ik wil niet onder de kerkentoren blijven. Ik wil de wereld rondreizen. Ik wil internationaal... het gevoel van vrijheid in de extreemste vorm, dat wil ik.
Maar je weet wat ze zeggen, hè, over kinderen. Een kind kost een huis.
Ja. Ja. Ah. Ik hoop dat mijn kinderen slim gaan zijn.
Dat je het zelf niet moet betalen.
Ja. Nu, ik ben ook aan het denken, vanaf dat ze geboren worden, ga ik ook voor hen gaan beleggen. Dus mijn kinderen gaan wel heel snel, denk ik op een 18 jaar, die money mindset meekrijgen. Van kijk, dit is nu jouw portefeuille, wat ga je ermee doen? Ga je er een auto mee gaan kopen of een brommerke? Doe dat niet, want mama heeft dat gedaan. Ik heb daar heel veel spijt van. Of ga je dat nu nog verder laten werken? Dan pak ik dus de compound interest calculator ernaast. En dan gaan we samen gaan berekenen. En dan ga ik zeggen van kijk, als je nu blijft sparen tot je 30, dan heb je misschien al een miljoen. Dus dat is de bedoeling dat we echt... Want je trekt je ogen op. Inderdaad, een miljoen klinkt heel erg ver. Maar is echt wel door iedereen te bereiken, zelf met 5 euro per dag te sparen, als je een lange beleggershorizon hebt, door die samengestelde interest.
Maar hoe reken jij dan? Hoeveel geld heb je nodig per maand om goed te kunnen leven, volgens jou?
Dat hangt ervan af, wat is jouw genoeg? En dat is ook iets heel belangrijks.
Volgens jou?
Voor mij, mijn genoeg, voor een heel flexibel, comfortabel leven te hebben, denk ik dat ik met een 2000 euro netto zelf alleen op mezelf toekom. Hè.
Maar daarvan is dan alle afbetaling is niet meegerekend?
Ik ga binnenkort mijn huis gaan verhuren, wellicht. Dus ja, inderdaad, het hangt er een beetje vanaf. Maar ik denk wel met 2000 euro dat ik zou kunnen rondkomen. Maar ik heb nog geen kinderen, dus ik weet niet wat die impact zal zijn. Naar het schijnt, als je mama wordt, krijg je plots een koopdrang om kleren voor je kinderen te kopen. Ik kan het mij nu niet inbeelden. Dus ik ben benieuwd naar wat dat met mij gaat doen.
Is geld een punt van discussie bij jullie?
Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Zeker en vast, omdat, zoals ik zei, chaos en orde. Ik ben de accumulator. Pieter is nog meer ondernemer. Heel vrijgevig ook. Wat hem siert, ik leer elke dag dingen van hem. Omgekeerd leert hij ook dingen van mij om misschien soms wat voorzichtiger te zijn. Zeker. En ik denk dat dat in heel veel huishoudens wel een punt van discussie is. Daarom, in mijn boek staat er ook zo'n testje om je archetype te leren kennen. En vaak ga je echt daar ook... Allez, voor mij was dat gewoon een heel groot aha-moment toen ik die test samen met Pieter had gedaan. Van, nu snap ik het waarom dat wij soms discussiëren rond geld. We hebben gewoon een ander archetype en dat maakt het echt wel boeiend.
En wie doet de financiën thuis?
Alle twee apart.
Ja?
We zijn er gewoon te graag mee bezig, ja. Denk ik.
Ja.
Ja?
Je schrijft ook in jouw boek dat vrouwen veel beter zijn in omgaan met geld, in beleggen bijvoorbeeld, dan mannen.
Ja.
Wat is jouw verklaring daarvoor?
We hebben minder adrenaline, waardoor dat wij iets rustiger handelen. En dat is wel goed op de beurs. Want vaak als je te snel handelt, ga je meer kans hebben dat je je laat leiden door ofwel fear of greed, dus angst en hebzucht en angst, inderdaad. Terwijl vrouwen gaan dat gevoel voelen, gaan dat even laten bezinken en gaan dan pas handelen. We gaan minder direct tot actie over. En ik merk dat ook. Kopers van mijn cursus die dan vrouwelijk zijn, die volgen mijn cursus en sturen mij dan een berichtje van en welke broker kies jij nu om te gaan beleggen? Terwijl omgekeerd mannen, ja, die zijn nog niet aan hoofdstuk 1 en die zijn al vertrokken. Dus heel vaak zie ik dat we beredeneerder zijn, bewuster zijn, ook kostenbewuster zijn, denk ik. We gaan op zoek naar goedkope alternatieven, wat heel belangrijk is als belegger. Hè? Want daarom dat ik ook zeg, van doe het zelf, leer het zelf. Want als je 2% per jaar kan sparen aan kosten, dan heb je wel 2% meer rendement. En op lange termijn, die 2% op 2% op 2% zijn de samengestelde interest, dat maakt een wereld van verschil.
Je bent geen econoom, hè?
Nee.
Je bent criminologe.
Ja. Ja,
daar dek je je ook een beetje mee in, dat je geen financieel advies geeft.
Zeker, en dat wil ik ook niet doen. Ik krijg heel vaak de vraag van, Charlotte, wil je je portefeuille delen? Ik zeg altijd van, nee, want ik heb zelf ooit betaald voor een platform van iemand die ik volgde, die zijn portefeuille deelde, alles gekopieerd, maar dat is niet de methodiek hoe je gaat gaan beleggen. Je moet dingen kopen die in uw nabije omgeving bekend zijn, bedrijven die je snapt. En vaak zie ik, en dat is ook een van de bestaansredenen van slim sparen, ik zie dat mensen te veel kopiëren. Omdat ze denken van, ik ken er niets van, ik zal die wel gaan vertrouwen.
Ik kijk wat Warren Buffett doet en ik ga gewoon hetzelfde doen.
Ja, het kopiëren inderdaad van beursgoeroes wordt vaak gedaan. Mm-hmm. Nadeel daarbij is, je weet wanneer dat ze kopen, maar altijd met vertraging ten eerste, maar je weet niet waarom dat ze kopen. En die why is zo belangrijk, die do your own research. Waarom koop je iets? Want als de beurs dan crasht, stel je voor, het kwartaalrapport van Berkshire en Hathaway is nog niet uitgebracht. Dus je weet niet wat Warren Buffett dan effectief heeft verkocht bijvoorbeeld. En de beurs crasht en je zit daar en je weet niet of je moet gaan verkopen of kopen. En dat zorgt voor angst, stress en... Ik zeg altijd, eigenlijk als je belegt mag je geen angst of stress hebben, ook niet met crypto's. Je moet gewoon weten wat je koopt, waarom je het koopt en dan ga je geen stress ervaren.
Heb jij geen stress?
Niet meer. In het begin even wel, omdat ik de verkeerde beleggersstrategie had gekozen, maar al rap besef dat dat niets voor mij was. Maar sindsdien ik gewoon de buy-and-hold-strategie gebruik. Dus ik koop gewoon en ik hou op lange termijn. Dus ik koop wat echt naar mijn opinie goed is en rendabel is op lange termijn en ook ondergewaardeerd staat. Dus een koopje is. En ik hou daarbij op lange termijn. Sinds ik dat doe, voel ik mij eigenlijk helemaal stressloos op financieel vlak, toch wat betreft mijn beleggingen.
En leef jij gezond?
Oh, nee, dat is echt een punt. We hebben net een home trainer gekocht en die moest deze week toekomen.
Maar moest die renderen?
Ja, ik moet echt dringend aan mijn gezondheid werken. Want ik eet niet zo gezond in alle eerlijkheid en ik sport ook veel te weinig. Dus ik ga vanaf nu dagelijks de home trainer op.
Maar klopt het dat wat jij al die jaren hebt gedaan ook echt invloed heeft gehad op de ontwikkeling van jouw hartspier?
Ja, staat dat ook
dat
in mijn
boek? Dat is zo.
Oei, ik ben al vergeten. Inderdaad, ik ben ooit... ik ging vroeger af en toe wel lopen met het idee, ik wil vermageren. Maar dat is voor mij zeker niet meer een mindset die je leeft. Maar ik was toen naar een sportarts geweest en die zei van, je hebt een onderontwikkelde hartspier, waardoor effectief als ik op een home trainer zou stappen, mijn hart makkelijk naar de 200 gaat. En waaraan dat ligt, geen idee. Maar mijn spier is gewoon onderontwikkeld, waardoor het waardoor, en ik zou die moeten trainen, maar ik weet nog dat die sportarts toen zei, dat gaat wel jaren duren voordat jij op een normale capaciteit zit qua hartspieren. Dan dacht ik, oké, nee, dan toch maar niet.
Te veel gegamed?
Veel stilgezeten, veel te veel stilgezeten. Mm-hmm. Maar daar gaan we verandering in brengen. Ja.
And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he.
From Ipanema van Astrud Gilberto. Echt een classics 1000. Je kan trouwens nog tot vanavond stemmen. Ik weet niet of je dat een beetje volgt, Charlotte van Brabander.
Nee.
Toch even kijken op de website van Radio 1 en je stemmen uitbrengen. Dit is een goede suggestie. Waarom wou je dit laten horen?
Ook dromerig. Het strand. Dat is echt de plaats waar ik mezelf later veel zie vertoeven.
Is het echt zo'n paradijselijk leven?
Ja, eigenlijk misschien wel, ja.
Jouw generatie gaat 100 worden, hè? Dat zijn nog heel veel jaren te vullen.
Ja, als ik aan mijn hartspier werk.
Maar hoe zie jij dat? Wat wil jij dan doen met al die jaren waar je geld genoeg hebt om te leven?
Familie. Echt gewoon kinderen opvoeden en impact hebben. Ook ondernemen, iets op de wereld kunnen ontwikkelen, lijkt mij wel cool. Iets wat de maatschappij beter, eerlijker maakt. Dat vind ik wel een
uitdaging. Echt stoppen met werken, dat denk ik niet.
Dat
is niet echt het plan. Want nee. Je bent nu 32.
Ja.
Ja. Als we jouw boek moeten geloven, stop jij met werken over 10 jaar, maar zo letterlijk moeten we het niet interpreteren.
Want er zijn ook af en toe mensen die vragen van, waarom stop je niet bij SD Works? Ik doe het gewoon ook heel graag. En ik heb geen zittend gat. Allee, jawel, eigenlijk wel, maar mijn hoofd staat nooit stil. Dus ik denk ook, als ik echt zou stoppen met werken, ja, dan zou ik echt wel veel meer om handen moeten hebben dan wat ik nu heb. Dus dat lijkt mij nog een uitdaging om iets te vinden wat dat meer om handen zal brengen.
Doe jij aan pensioensparen?
Nee, ik beleg voor mijzelf.
Dat is de nuance.
Ja.
Ja. Geld kan je op een andere manier besteden. Ja.
Ik ga zelf een strafverhaal vertellen. Ik was onlangs bij een bank langs geweest. niet mijn huisbank, maar een bank waar dat een kaart vervallen was. Dus ik kwam toe en die mevrouw probeerde mij pensioensparen te verkopen. En ik zei van, ja, oké, kan je eventjes de S&P 500 openzetten alsjeblieft? Want ze was mij een fonds aan het verkopen, pensioenfonds, met dus 2% of 3% beheerskosten, 1% instapkost, wat heel te duur. En ze wist niet wat de S&P 500 was. Dus dat is de index van de 500 grootste bedrijven. En ik zei van, ja, zet hem toch maar een keer over, open. En ik had haar dan gevraagd om morningstar.be, de S&P 500, open te zetten. En ze wist ook niet hoe dat ze dat moest schrijven, dus ik moest haar helemaal begeleiden. En dan vergeleek ik dat met haar fonds dat ze aanbood. En wat bleek, haar fonds deed gewoon veel minder goed dan de algemene markt. En ik zei van, kijk, daarom doe ik het liever zelf. En dan op het einde van het gesprek zei ze, ik mag het niet vragen, maar mijn vriend koopt crypto's. Is het dan effectief zo dat we beter de goedkope munten kopen dan de grote al, zoals een bitcoin? Want die kunnen toch nog veel meer stijgen? En dan dacht ik, wauw, dit is echt waarom ik het liever zelf doe.
Ja. 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 Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Misschien wil ik wel mijn... Ja, ik weet niet of ik ging zeggen, misschien wil ik wel een eigen bedrijf. Nee, ik wil gewoon FIRE zijn, denk ik. FIRE, misschien in het buitenland wel, met wat kinderen in het zwembad spelend. Ja, rond projecten wil ik werken. Ik ben iemand die rap verveeld geraakt. Ik heb graag afwisseling in mijn leven. Dus ik zou graag eigenlijk projectmatig op grote projecten werken, strategisch meehelpen om dingen op de kaart te zetten.
Ja, en nu op korte termijn wil je de nieuwe Paul Doren worden?
De vernieuwde Paul Doren misschien. We gaan binnenkort ook wat meer samenwerken, Paul Doren en ik. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Ik heb heel veel respect voor hem. Hij heeft ook een heel mooie naam uitgebouwd. Maar ik merk inderdaad dat ik hem ga mogen kunnen overtuigen over waarom crypto wel een mogelijke investering is. Mijn doel is eigenlijk, elk jaar bij nieuwjaar brengt hij zo waarin de Vlaming moet gaan investeren. En ik zou heel graag onder andere crypto en misschien ja, wat andere zaken ook op zijn lijstje zien staan. Dus we gaan in debat.
Ja. Je hebt nog meer plannen, hè, op korte termijn.
Ik ben aan het denken.
Op alle mogelijke vlakken.
Ja, verschillende plannen.
Ja, ja, zoals? Als het aan jou lag, mag
ja,
er op alle kanalen over financiën worden gesproken.
Ja, zeker. Ik ben aan het denken naar waar je aan het vissen bent.
Een podcast, zou dat erin kunnen zitten?
Ja. Ja, we zijn inderdaad aan het denken aan een podcast. Inderdaad, om ondernemers ook te gaan bevragen rond finance. En want finance is zo fijn gewoon. En iedereen denkt, oh nee, cijfers. Maar elk cijfer vertelt een verhaal. En ja, is gewoon heel boeiend om mensen daar minder schrik van te doen krijgen.
Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
If you want it all, you'll never have enough. Zoek wat aan je genoeg is. Want het is zo belangrijk. We willen veel te veel meer, maar soms is minder ook gezond. En misschien dat beleggen echt wel voor iedereen is. Dus ja, slim sparen.
Ik heb nog één nummer, Il Volo van Zucchero.
Ja.
Welke band heb je daarmee?
Ik heb heel veel in Spanje gezeten vroeger. En de taal alleen, in combinatie met de sfeer. Ook opnieuw dromerige, paradijselijke. Ik ben nu even aan het twijfelen. Dus Italiaans. Nee, het Spaans.
Italiaans, denk ik.
Italiaans, ja, ik dacht het al. Maar het dromerige. Het dromerige. Opnieuw.
Strade, col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spagna, che bella quiete sulle cime, i freddi.
Il Volo van Zucchero voor Charlotte van Brabander. Dankjewel voor het fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week komt EBU-producer en journalist Bruno Beekman vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens jullie nog een heel fijne en warme zondag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.